Dit is React Gesprek. Een gesprek waarin echte nationalisten de achtergronden bespreken van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Sjors Remmerswaal.
Rutger en de nationalisten en het hoger beroep van Geza Hegedus. Goedendag en welkom bij Reactgesprek uitzending nummer 40. Het gespreksprogramma van reactnieuws.net, waarin onze schrijvers en gasten met elkaar praten en discussiëren over de brandende onderwerpen van de actualiteit. Met vandaag als gesprekspanel Reinoud Eekhout, voorzitter van IDNL, te vinden via idnl.org. Alfred Vierling, geopolitiek specialist, via zijn eigen website alfredvierling.com. En Faust Lanser, uitgever van de Dietse Bazuin, te vinden via YouTube. Nou, zoals ik al zei, we gaan het hebben over vooral over de uitzending van Rutger en de Nationalisten. En dat is een televisieprogramma van Pauwnet op de publieke omroep NPO 3. Waar vanaf 9 mei van dit jaar een drietal uitzendingen te zien waren. En nu ook nog via het internet, waarbij journalist Rutger Kastikrum nationalisme onderzoekt. Hij gaat daar naar eigen zeggen op zoek naar de visie van deze spraakmakende politieke stroming. De uitzendingen hebben als onderwerp jong, wantrouwen en justitie. Geza Hegedus, die vandaag waarschijnlijk nog deelneemt aan Reactgesprek, wordt ondervraagd in de eerste uitzending van deze serie. Verder is in diezelfde uitzending ook de Rotterdamse activist Ben van der Kooi te zien, in een uitzending waarbij deels wordt besproken hoe critici van het beleid met een nationalistische achtergrond door het liberale regime worden vervolgd. Dat wordt in de serie dan uitgelegd als het hebben van ideeën waardoor je met justitie in aanraking komt. In een andere uitzending komen drie jongeren voorbij die het nationalisme aanhangen, waaronder ook die van de Forum voor Democratie jongeren, waarbij onder andere de voorzitter van de jongerenorganisatie aan het woord komt. Verder zien we in de laatste uitzending chauffeur Jason, actieleider Clint en Nick, die met zelfvoorzienendheid bezig zijn. Volgens Rutger zijn dit nationalisten die zich fel kanten tegen de overheid en zich ook afficheren met complotten. Ik vermoed dat onze luisteraars erg benieuwd zijn wat het panel van vandaag van deze afleveringen vindt, wat hierover hun meningen en andere ideeën zijn, wat ze van de opzet en optiek, wellicht ook over de personen wat willen vertellen die verleid zijn om op de publieke omroep hun verhaal te doen. En Reinoud, de vraag is aan jou om als eerste daar je licht op te laten schijnen. Vertel.
Ja, dankjewel. Rutger Kastikrum, dat was vroeger een beetje een beetje rebel, leek het wel. Maar tegenwoordig heb ik het idee dat hij toch wel behoorlijk in het systeem is ingekapseld. En Rutger doet me een beetje denken aan, ik weet niet of je dat typetje kent, van Cote en de Vieze Man. De vieze man die is dan bijvoorbeeld in het bos en die spreekt dan een andere man aan die met zijn hondje wandelt en die zegt dan zo van ja, dat hondje, dat neem je vast wel een keertje op. Hè? En dat vind je zeker wel lekker, hè? Je hondje oppakken. Viezerik, zegt hij dan op een gegeven moment. Dus Rutger doet me echt daaraan denken. Het is de hele tijd van die sturende, insinuerende vragen. Hè? Bijvoorbeeld, hij zegt tegen die chauffeur Jason in aflevering 3, demonstreren, hè? Dat is jouw hele leven wel. Hè? Weet je wel, dus hij insinueert ermee dat Jason een sukkel is die niks anders in zijn leven heeft of niks anders kan. Weet je wel, dus het is gewoon zo smerig. Hè? Het meest smerige aan Rutger vind ik wel dat hij de hele tijd de stem geeft van de laffe, decadente, neoliberale burger. Hè? De hele tijd van, ja, maar wat je doet, dat kost je pijn, dat levert je problemen op, dat vervreemdt mensen van je. Hè? Dus zeg, de hele tijd de nadruk leggen op comfort. Hè? Het is een slijmerige afkeer van enig gevoel voor ruggengraat, voor moed, voor heldendom. Rutger lijkt me echt zo iemand die zijn moeder nog zou verkopen of zijn broer zou verraden als het er meer comfort oplevert. Nou weet ik wel dat systeemjournalisten, ja, dat zijn eigenlijk smeerlappen. Hè? Echt sujetten waarvan je denkt van, nou, tuig van de richel. Maar tijdens deze uitzending had ik echt een fysieke afkeer ervan. De walging, dat was echt, laat ik zeggen, niet goed voor de spijsvertering. Goed, nu verder over het programma. De introductietekst vond ik al interessant van de eerste aflevering. Die luidt, Rutger ontmoette 3 mensen die zich al lange tijd nationalist noemen. Alsof het niet echt is. Ze noemen zich alleen maar nationalist. Dat is behoorlijk insinuerend. En, gaat de tekst verder, daarin dusdanig ver zijn gegaan dat ze in aanraking zijn gekomen met justitie. Je kunt je dan kennelijk een beetje nationalist noemen, maar dat is eigenlijk niet helemaal in de haak. En je kunt daar ook veel te ver in gaan, hè, met jezelf nationalist noemen. En dan grijpt justitie in. Het wordt neergezet als een soort alcoholprobleem. Dan moet er ingegrepen worden, medisch en justitieel. En dat merk je dus ook uit die neerbuigende, meewarige toon. Rutger stelt zich op als een soort psycholoog. Al die meningen, dat wordt eigenlijk afgedaan als het gevolg van, ja, gebrek aan liefde, problemen thuis enzovoort. Een politieke overtuiging wordt weggezet als een medisch of sociaal probleem. En dan denk ik, nou, ga eventjes verder in deze richting en dan moet ze misschien naar een psychiatrische instelling of zo, of naar een heropvoedingskamp, zoals in de Sovjet-Unie. Dus de toon van de interviews, ja, dat vond ik echt tenenkrommend. Maar goed, ik vind het toch bewonderingswaardig. Dan heb ik het over de eerste aflevering met 3 mensen. Die hebben zich eigenlijk nog redelijk goed overeind gehouden. Met name Geza. Die is eigenlijk zonder meer de beste van het hele stel. Maar ja, hij heeft er dus wel een groot nadeel van dat hij gemixt wordt met de verhalen van de andere 2. Hè? Want het is ook niet zo dat Geza 1 stuk krijgt en dan die andere een ander stuk. Het wordt de hele tijd door elkaar gehaald, als het ware. Hè? En zo suggereer je dus, want mensen onthouden niet zo goed, dat dus de verhalen van de 1, de uitspraak van de 1, dat die eigenlijk ook bij de anderen horen. Hè? Want ja, mensen weten op een gegeven moment niet meer wie welke uitspraak heeft gedaan. Nou, en dan wordt het gelijk mooi neergezet, hè? Want Ben van der Kooi, dat is nogal een figuur binnen de nationale activistische beweging, die wordt eigenlijk altijd aangehaald als ze proberen de nationalisten in een kwaad daglicht te zetten. Hè? Die begint dan gelijk over een aanslag van de moskee en ja, daar zou hij dan alleen maar van verdacht zijn, maar later in de uitzending wordt gezegd dat hij is alleen maar vrijgesproken vanwege gebrekkig bewijs. En ja, die noemt dan gelijk de islam als grote dreiging. En hij heeft dan ook zo'n uitspraak zo van, ja, nou, zo'n brand in die moskee, dat stemt ons vrolijk. Dus er wordt gelijk een beeld geschetst van iemand die de grenzen eigenlijk gewoon niet kent. En vervolgens komt dan Nick aan bod, een marinier die op de terreurlijst is gezet omdat hij nogal ongelukkige uitspraak heeft gedaan over een coup-poging, hè, dat hij dat nog wel zou zien zitten en ook nog wel zou zien gebeuren. En dan komt Geza met zijn hele goede verhaal op zich over genetische verschillen tussen etniciteiten. Dus ja, de suggestie, de insinuaties zijn echt niet van de lucht. Het is ook zo, Rutger die vraagt de hele tijd van die dingen als zo van, ja, waar ben je dan eigenlijk bang voor, weet je wel? Alsof het bange mannetjes zijn die zich verzetten tegen massa-immigratie. Dat die ene jongen dan op de terreurlijst is gezet, zo van, ja, dat is wel heftig, hè? En dat soort, dus zeg maar die volkskrantpsychologie, psychologie van de koude grond, waarbij het allemaal aan een gebrek aan liefde ligt, en weet je wel, en ja, dat is zo goedkoop, maar ook zo smerig eigenlijk. Hè? Maar goed, over Geza. Geza, ze gaan vooral bezig over de podcast. Hè? Geza formuleert heel precies en omzichtig. Ik bedoel, hij zegt ook heel terecht van, ja, je kunt de gevolgen van massa-immigratie, die kun je niet meer benoemen als, als dat oordeel van de rechter doorgang vindt. En dat heeft inmiddels doorgang gevonden. Hè? Dus Kees had iets gezegd over blanke vrouwen en negers. En dat was dan haatzaai of aanzet. Nee, aanzet tot discriminatie of iets dergelijks. Maar ja, je kunt dus eigenlijk niets meer benoemen waardoor wij Nederlanders een minderheid dreigen te worden in ons eigen land. Hè? Dat merkt hij heel terecht op. En ook daar probeert Rutger de hele tijd mensen toe verleiden. Hè? Zoveel denk je dan dat het blanke ras superieur is en zo. En Kees zei heel terecht zo van, ja nee, maar het gaat niet om superieur of inferieur. Het gaat erom om verschillen. Hè? Verschillen tussen volkeren, zoals ook mannen en vrouwen verschillend zijn. Ja, en dat deed hij gewoon heel goed. En heel tekenend vond ik op een gegeven moment dat ze lopen op een gegeven moment in zijn oude buurt rond. En dan zie je dus de resultaten van de omvolking levensgroot in beeld. En dan zegt Rutger zo van, ja, dat hij die buurt wel gezellig vond. Dus, maar ondanks al die insinuatie komen mensen ook nog wel enigszins sympathiek in beeld. Hè? Want Ben ook, die wordt dan op een gegeven moment in beeld gebracht terwijl hij nieuwjaarskaartjes rondbrengt, hè, voor de mensen. Dus het is een enigszins gemengd resultaat, denk ik. Hè? Je hebt dus aan de ene kant toch stukjes waarvan de mensen onwillekeurig denken zo van, nou, toch wel een sympathieke kerel. En aan de andere kant, ja, die insinuatie en die enge muziek die er dan ook onder gezet wordt. Hè. Dus ja, met een lelijk Engels woord, de framing is toch nog buitengewoon sterk. Ik moet dus zeggen, over het algemeen, met name Geza, die gaf een heel goed verhaal. Maar ja, dus je hebt er ook de invloed van die ongelukkige uitspraak van anderen. Hè. Dus Rutger probeert Kees dan bijvoorbeeld vast te zeggen. Zo van, ja, jij hebt toch alle kansen gehad toen je ouders vluchten uit Hongarije hier naartoe. En die kansen die moet je anderen toch ook gunnen. En Kees zegt dan heel goed zo van, ja, maar het gaat over massa-immigratie. Het gaat niet over kleinschalig. En hij zegt ook, ja, etnische achtergrond maakt wel degelijk een verschil. Dus ik denk dat het uiteindelijke resultaat voor Geza, ondanks alle smeerlapperij, denk ik, die erin geweven is, toch nog redelijk positief kan zijn. Ik heb ook gekeken op YouTube, dat daar is het fragment van Geza alleen gepost, hè? Dus zonder de andere twee. En dat is 21.000 keer bekeken, dus dat is toch redelijk wat. En de reacties waren gemengd. Dus er waren echt mensen die zeiden zo van, ja, rot maar op naar Hongarije, weet je wel. Maar er waren er toch ook behoorlijk wat die zeiden zo van, deze kerels, en niet alleen Geza, maar ook die anderen, dat zijn helden, die staan waar ze voor staan. Dus als het de bedoeling is geweest om uitsluitend een slecht negatief beeld neer te zetten van nationalisten, dan zijn ze daar toch niet echt in, helemaal in geslaagd. Dus al met al, als mensen enigszins al positief stonden tegenover het nationalisme, denk ik wel dat het een versterkende werking kan hebben. Ik zelf zou het nooit doen. Ik denk eigenlijk toch altijd, ja, je wordt altijd verdraaid en geïnsinueerd. En dat blijkt ook zo. Hè, dat eigenlijk valt Rutger in dat opzicht nog enigszins mee, omdat je de meeste framing was eigenlijk altijd zo van, het zijn gewoon nazi's die alle Joden willen uitroeien. Dat frame hebben ze nou niet gebruikt. Dat is ook heel moeilijk bij deze mensen. Dat is niet geloofwaardig. Maar goed, ik sta er toch wel een beetje positief tegenover. Tot zover.
Ja, ik vind die opmerking die hij maakt over psychologie van de koude grond, dat het inderdaad een soort gesprek is met waar we inderdaad het hoop wordt geïnsinueerd, maar ook een beetje wordt gedaan of iemand daar inderdaad bij de psycholoog zijn woede vragen neerlegt. Toch wel aardig, maar volgens mij maakt dat dan ook voor de vraagsteller het stukken gemakkelijker. Van die kan dan natuurlijk, die hoeft zich natuurlijk dan niet zo te verdiepen in de materie. Want inderdaad, dat stukje over Hongarije, van En het verschil met tussen gewone migratie van wat mensen en massa-immigratie. Dan weet hij duidelijk niet dat die kwestie van de Hongaren, dat ging maar om een paar duizend mensen. Terwijl het natuurlijk nu over honderdduizenden en dergelijke gaat.
Ja, miljoenen. Dus, maar het, ja, en dus dat is sowieso iets wat in de systeemmedia eigenlijk nooit aan bod komt. Het is altijd immigratie ja of immigratie nee, weet je wel. Er wordt helemaal niet naar enige vorm van nuance gezocht. Zo van, ja, wat is dan wel een redelijke hoeveelheid immigratie? Het wordt alleen maar, ofwel je bent een nazi, ofwel je bent totaal voor immigratie. Er is helemaal geen grijs gebied. Het is alleen maar zwart-wit. Echt typisch een vorm van, ja, van een geloof, van een ideologie, waarbij het, of je hebt de duivel, of je bent God, zeg maar. Of je kiest voor God.
Duidelijk. Bedankt Reinoud Eekhout voor deze reactie op de drie uitzendingen van Rutger. Dan gaan we door naar Alfred Vierling. Hij wil reageren op het hoger beroep, wat zo 2 weken terug de uitslag van is gekomen op het eerdere proces van Geza Hegedus omtrent discriminatie. En hij wil ook iets zeggen over de internationale oriëntatie van nationalisten. Vertel, Alfred.
Ja, nou, ik heb met belangstelling ook die interviews gekeken door Rutger, dus daar kan ik misschien ook nog iets over reflecteren. Eerst over de procesgang tegen Hormuz. Ik moet er zeggen, bleek natuurlijk ook al uit die interviews met Rutger, we hebben hier natuurlijk te maken met mensen die een boodschap, een ideaal willen uitdragen, maar juridisch niet, zeker procesrechtelijk niet zijn, bekwaam zijn. En niet aan de orde zijn nu mijn eigen opvattingen, maar de opvattingen van de rechterlijke macht, die in mijn visie gewoon een instrument is van de uitvoerende macht. En je zou dus eenmaal als verdachte rekening moeten houden met het gedachtegoed dat speelt bij OM en de rechterlijke macht. Als je een rechtszaak zou willen winnen, die je natuurlijk is aangedaan, ik bedoel, daar heb je geen keuze in. En als je dan een dergelijk heikel onderwerp kiest van immigratie gekoppeld aan etniciteit als criterium, dus niet alleen getalsmatig, maar ook een kwalitatieve benadering, volkskundige benadering van immigratie. Iets wat haaks staat op de vigerende globalistische neoliberale ideologie. Dan moet je uitkijken. En als je dan spontaniter je uit over verbindingen tussen raciale afkomst, waarbij etnisch misschien als een soort dekmantelwoord wordt benut, met criminaliteit, en je definieert beide niet, en zelfs ook met erfelijkheid, en je definieert beide niet, dan loop je heel gauw in de val. En met name als je je vertoog niet wetenschappelijk onderbouwt, terwijl die onderbouwing wel voorhanden is. En daarbij kun je denken aan uitgebreide verhandelingen door Thilo Sarrazin in zijn boeken Deutschland schafft sich ab of zijn boek Feindliche Übernahme. Daar is door de sociaaldemocraat Thilo Sarrazin, ja, die is later ook wel verguisd en zelfs uit zijn SPD-partij gezet, maar toch niet rechtelijk veroordeeld. Daar leer je natuurlijk spitsroede lopen. En het is verwijtbaar, misschien niet aan de veroordeelde, maar toch wel ook aan zijn juridische bijstand, zijn advocaat, dat daar niet genoegmatig of überhaupt niet uit is getapt om het vertoog te onderbouwen. Daarboven zou ik zeggen, je moet niet denken dat een strafrechtproces het juiste forum is om je ideologie uit te dragen. Het is een instrument van de vigerende macht, die wil niet horen wat je te zeggen hebt. Het is dus een instrument om je het zwijgen op te leggen, zoal niet op te sluiten, zoal niet te verbannen. En dat is de inzet. En als je die drie wilt vermijden, dan moet je niet inhoudelijk je verdedigen. Dus ik zou zelf niet gekozen hebben voor een inhoudelijk verzet. Dat zover het wat het proces betreft. Ik kan nog wel zeggen dat waar ik eigenlijk op doel, is dat men kan ook in interviews spontaniter zich uiten. Maar waar de nationalisten of nationalistische bewegingen, waar het aan ontbreekt, is een goed inzicht in tactiek en strategie. Als je deze strijd aan wil binden met de globalistische macht, dan kan het nog wel eens zo zijn dat je soms daar waar die te sterk is moet zwijgen, je moet terugtrekken, soms moet aanvallen waar ze je niet door hebben. Je kunt leren van de, wat dat betreft, van de islam. Die doet wel ook aan celvorming. De tactiek van de sluipwesp. Wij missen eigenlijk verbindingen met netwerken van machtsbasis. Grote ondernemingen, functies in het leger. Kom maar op straks bij die meneer. Mick Hansen uit het leger is gegooid. Die heeft daar toch iets meer inzicht in dan de andere twee door Rutger geïnterviewde nationalisten. Dat in eerste plaats, en daar wil ik straks misschien iets zeggen, ook nog over de geopolitieke, of kan ik meteen zeggen, de geopolitieke oriëntatie. Het valt op toch dat in nationalistische kringen weinig fundamentele geopolitieke kennis is. Ik heb gezien dat waarschijnlijk ook onder invloed van Vlaamse Belang men in de huidige oorlogssituatie tot hele andere uitkomsten komt laat ik zeggen, andere nationalisten. Degene die het enigszins aanhaalde was Ben van der Kooi, die bewonderaar is van de positionering van Polen in de Europese Unie. Maar en dan doelt hij op het weren van de massa-immigratie met hekwerken en dergelijke. Maar de geopolitieke positionering van Polen in deze oorlog, Atlantische oorlog tegen Europese eenwording, tegen Duits-Russische samenwerking, daarin heeft Polen speelt sterk de Amerikaanse kaart. En daar zou je toch ook op een andere manier vanuit nationalistisch oogpunt naar kunnen kijken. Ik weet niet of je het hier wel wil houden of dat ik nog iets over iets kan toevoegen over die interviews, maar dat laat ik aan de gespreksleider.
Alfred, ik heb nog wel een vraag over het hoger beroep. Er is natuurlijk in eerste instantie een rechtszaak geweest waar Geza Hekedus is veroordeeld. Maar wat doet zo'n hoger beroep dan nog? Kijkt die alleen maar naar de rechter goed zijn werk heeft gedaan, dus meer technisch, of kijkt hij ook inhoudelijk naar de zaak?
Nee, het gerechtshof kijkt nog steeds inhoudelijk naar de zaak. Alleen als het naar de Hoge Raad gaat, die kijkt alleen op vormfouten en of er totaal nieuwe gegevens zijn, feiten zijn. En meestal verwijst dan de Hoge Raad terug naar het hof of naar de rechtbank om met hun arrest, rekening houdend een nieuwe uitspraak te doen, proces opnieuw te doen. Maar in dit geval is eigenlijk geen verandering van feiten geconstateerd, ook niet. En eigenlijk ook staan twee werelden tegenover elkaar met exact dezelfde argument. Ik wil wel preciseren dat dat blijkt ook uit die interviews van Rutger, dat nou juist Ben van der Kooi, en in tegenstelling tot de indruk die net meneer Eekhout gaf, die zegt wel expliciet, ja, die mensen zijn allemaal gelijkwaardig, maar dat betekent nog niet gelijksoortig. Dat zegt hij en dan zegt hij daarna, ja, over blanke superioriteit, daar zeg ik nooit iets over, maar ik denk het. Ik mag toch denken wat ik wil. Dus dat is, je mag niet hem in de mond leggen dat hij pleit voor een soort blanke, of uitgaat van een soort blanke superioriteit in de publieke sector, in de publiciteit. Dat doet hij niet. En dat doen, maar als je helemaal inzoomt op Kedesus, dan is er een verschil in de interview en in de procesgang. En bij de procesgang wordt toch heel duidelijk, in zijn vertoog, de dingen die hij in het openbaar heeft gezegd, wordt toch een verband gelegd tussen genetische achtergronden van volkeren en criminaliteit. En dat is in die zin verfoeilijk, omdat dat uitgaat van de aanname dat een genotype ook een fenotype is. Ik bedoel, een genetische aanleg hoeft nog niet tot gedrag meteen te leiden. De mens is niet een passieve uitleesapparaat van zijn genetische aanleg. En daarin zit een groot spanningsveld, wat toch zonder enige nuance wordt vertreden. Ik begrijp wel dat aan de andere kant het hele begrip, nou ja, ras is helemaal onmogelijk en onbruikbaar geworden door iedereen. Dus dat wordt dan een beetje gemaskeerd met etnische afkomst. Het is een heel erg weinig onderzocht vraagstuk, omdat ook natuurlijk de Duitse Völkerseelenkunde verboden geraakt is. En voordat je daarop een beleid zet, alleen daarop geënt, dan ben je wel heel erg kwetsbaar. En zeker als opponent van het gezag. Dus ik vind het ook tactisch en zelfs strategisch afkeurenswaardig. Dat wou ik nog wel even toevoegen. Laat ik zeggen, ik zie namelijk nergens ter wereld een beperkend immigratiebeleid gelegitimeerd worden door een etnisch gekwalificeerde immigratiestop. Men doet het natuurlijk wel, maar dan onder schuilbegrippen als soevereiniteit en zo. Je kunt toch hier niet hoe noem je dat, met handen ijzer breken. Je staat al als een roepende in de woestijn. En dan ga je een veldslag aan met het instrument van de macht, de justitie. En dat doe je dan onomwonden, naakt, zonder enige kennis van jurisprudentie. Ja, dan word je natuurlijk een Don Quixote of een duik je in een soort slachtofferrol. Waar de meerderheid van de mensen zich absoluut niet mee zal identificeren. Dus dat bij mij gaat dus zowel in de interviews als in het proces, mijn kritiek valt daar samen in dit opzicht. Ik wil nog wel één woord toevoegen voor die meneer Mick Hansen, want die vind ik dan nog het meest, laat ik zeggen, om zich heen ziende. Maar ja, die neemt het op tegen de NAVO, dus dat is ook heel moedig. Maar hij ziet tenminste dat de vijanden dus ook binnen het land zijn. Hij heeft niet gezegd, maar hij zal bedoelen ook, zo'n NAVO beschermt ons niet en eigenlijk levert de bevolking uit aan globalisme. Maar dat is toch wel de strekking van zijn vertoog, zoals ik het heb begrepen. Ja, en ik moet zeggen dat van de drie ik eigenlijk die meneer Hansen de meest, die spreekt mij het meeste aan, omdat hij eigenlijk er wel op duidt dat je de hele zaak alleen maar kunt winnen door een coup, althans door een soort machtsovername. Ik ben bewonderaar van mensen die macht weten te verzamelen. En ik denk ook dat dat langs die lijn wel zo zal zijn. Maar ja, dan moet je niet denken dat je tegelijkertijd in een proces iets kunt winnen. Dus tot zover mijn commentaar.
Bedankt Alfred Vierling. Inmiddels is Geza Higadus aangeschoven. Geza, zou jij wat kunnen vertellen over het hoger beroep wat je hebt moeten doorlopen? En wellicht voor onze luisteraars ook wat kunnen vertellen over de uitzending die je hebt gemaakt samen met Rutger Kastekum. Geza.
Goedemiddag. Het hoger beroep is natuurlijk, of in ieder geval in Den Haag hebben ze Rotterdam natuurlijk in meerdere mate gesteund. Ze hebben het overgenomen grotendeels. Er zijn gewoon verschillende dingen over te zeggen. Er wordt dus door het Hof in Den Haag wordt er een eigen interpretatie gegeven over wat ik gezegd zou hebben. Wat ik dus niet gezegd heb in de podcast. Dat is nummer één. Men legt bijvoorbeeld, en dat vond ik zeer kwalijk, een link tussen dat ik gezegd zou hebben of bedoeld zou hebben dat nakomelingen uit gemengde huwelijken, dat die automatisch gewelddadig zouden zijn. Nou, dat heb ik nooit gezegd in de podcast, dat heb ik nooit ergens op social media geschreven of gezegd. Dus dat is een verzinsel van de rechtbank zelf. En dat vind ik zeer kwalijk dat überhaupt kan gebeuren. Daarnaast is het zo dat continu, ook weer in Den Haag, de link wordt gelegd van de staat van oorlog en in dit geval mensen met een donkere huidskleur die zich dan vermengen met etnische Nederlanders. En dat is ook iets wat ik nooit gezegd heb. De staat van oorlog, ik heb dat duidelijk aangegeven, ook tijdens de rechtszaak, dat dat met een globalistische elite is. En niet met welke etnische groep die zich in Nederland bevindt dan ook. Die zie ik überhaupt ook als slachtoffers van hetzelfde spel. Daarnaast is het zo dat het gevaar is in de context uitgesproken van een etnostaat. En daar ging de discussie over. En het was een theoretische discussie. En het is, je ziet ook dat het, voor mij blijft het gewoon een politiek proces. Het is de staatsideologie, daar heb je kritiek op. Je laat zien dat er bepaalde dingen gebeuren die gewoon bepaalde gevolgen heeft voor een bevolkingsgroep. En dat wil men niet dat je dat benoemt. Dat mag niet benoemd worden. Hè, wat meneer Vierling ook aangaf, hè, ras mag je het al helemaal niet over hebben. Of je dat nou strategisch wel of niet goed vindt, goed, daar verschil ik van mening mee met meneer Vierling. Maar ik denk op een gegeven moment, als wij maar mee blijven gaan in wat wel en niet uitgesproken mag worden, dan op een gegeven moment dan komen we in een systeem terecht waar onder andere mijn familie ondergeleefd heeft. En ik denk op een gegeven moment kan je niet blijven zwijgen. En dat betekent niet dat je met wijsheid moet spreken, maar dat je op een gegeven moment bepaalde dingen benoemt, dat ook in een bepaalde context, dat is van belang. En wat je ook weer in het arrest ziet van de Hoge Raad, is weer eigen verhaaltjes verzinnen van wat ik misschien wel niet bedoeld of gezegd zou hebben. Men haalt gewoon bepaalde zinnen uit de context, die zet men bij elkaar. En dan is er een eigen verhaaltje ontstaan. En dat is, ik vind dat zeer, zeer kwalijk. En ik vind dat dit een aanval is op de rechtsstaat. En een aanval op de democratie. Maar het is gewoon duidelijk waar deze mensen weer voor stonden. En dat was tijdens de rechtszaak was dat ook duidelijk. Dat je hier te maken had met een bepaald type rechters, met een bepaalde ideologische kleur. En dat zei mijn advocaat ook. Hij zegt, het is weer overduidelijk waar we hiermee te maken hebben. Wij gaan nu naar de Raad van State toe. Dat is de volgende stap wat dit betreft. Want ik ga hier niet mee akkoord. Mijn advocaat was het daar ook mee eens. En we zullen zien wat hier verder uitkomt. Dus het arrest wil ik nog verder even bestuderen. Ik wil even met mijn advocaat nog verder overleggen over verschillende zaken. En wat betreft het interview met Rutger. Ik heb daaraan meegedaan om het feit, omdat ik vind dat mensen uit de nationalistische hoek überhaupt te weinig gehoord worden in het openbaar. Ik weet dat de media vijandig is en ik weet ook waar die uit voortkomen. Ik weet waar ze voor staan. Ik weet ook waar Rutger voor staat. Maar dat doet verder niet ter zake. Het is gewoon zo. Ik heb op een gegeven moment een gesprek met deze man gevoerd. Ik heb daar bepaalde dingen heb ik daar naar voren gebracht. En natuurlijk krijg je bepaalde reacties. Maar ja, goed, dat is te verwachten. En zoals de regisseur van het programma zei, hij zegt ja, 50% van de mensen zal het met je eens zijn en 50% niet. Nou ja, goed, het zij zo. En wat mensen daar allemaal van mogen vinden, ja, ik moet eerlijk zeggen dat het me verder koud laat. Ik vond dat ik bepaalde dingen moest uitspreken en wat men daar verder mee doet, of wie dat er wel of niet mee eens is, of wie dat wel een goede stap vindt of niet een goede stap vindt, ja, dat is aan anderen. Nou, dat is eigenlijk het enige wat ik hierover te zeggen heb.
Bedankt Geza Hegedus voor de uitleg over het hoger beroep en de uitzending waarin hij te zien was van Rutger Kasterkamp. Ik begrijp dat Alfred Vierling wil reageren op de opmerkingen van Geza over het hoger beroep. Vertel Alfred.
Ja, een kleine neem ik aan correctie. Ik neem aan dat de advocaat van Hermus gaat naar de Hoge Raad, niet naar de Raad van State. En ik wil nog even betonen, dat is geen Nederlands, ik wil nog even aanduiden dat ik hier vooral heb gesproken als een jurist, maar met een bepaalde rechtsopvatting. Want die rechtsstaat en die democratie heb ik in Nederland eigenlijk nooit gezien. Dus de rechtsstaat, u weet, de verdeling van de drie machten, die ja, komt volgens mij alleen voor in een geschrift van Montesquieu en in schoolboeken. En ik vind dus een groot verschil tussen je uiten in de publiciteit, daar moet je moedig voor zijn. Maar uiten voor een rechtsforum, een rechtbank, is nog een heel ander verhaal, want daar sta je niet, daar sta je als verdachte. En ik vind het dus ook altijd een tactische fout om te denken dat dat het forum is waarin je ideologie zou kunnen uitdragen. Het is gezegd, men zal alles doen om je, om je veroordeeld te krijgen. Dus mijn ethische opvattingen zijn niet, die doelen niet op een veroordeling van meneer Hekenus, maar hij is deels slachtoffer van zijn onomwondenheid, zijn eerlijkheid, strijdbaarheid, zonder acht te slaan op de vele valkuilen die politie, justitie, deze hele maatschappij worden hem bereid. Nu geldt dat ook voor de twee andere geïnterviewden. En ik vind dus daarvan uitgaande, en daar heb ik het nog niet eens over iets wat ik niet bewijzen kan, maar ook advocaten hebben natuurlijk in zekere zin zijn deel van de rechtsorde. Zonder advocaten kan er geen eerlijk strafproces zijn. Maar advocaten moeten ook wel zo praten binnen de piketpaaltjes van justitie, dat ze niet het hele systeem opblazen, want dan worden ze door de orde van advocaten berispt. Dus, maar ik wil niet zeggen dat dat in dit specifieke geval bij de verdediging van Hekenus speelde. Maar je zit al gebakken, ingeweven in een netwerk wat je nu juist structureel wil weerleggen, bestrijden. En dat maakt dat je het erg onhandig is als je dan massa-immigratie op een kwalitatieve benadering bekijkt. Dus laten we zeggen niet alleen getalsmatig, maar ook naar verwantschap, culturele verwantschap. Natuurlijk een heel gerechtvaardigde benadering. Maar als je die dan koppelt meteen aan criminaliteit en je hebt dan daarbij niet de onderbouwing. Ik gaf al aan bij Tilo Sarrazin was dat helemaal uitgeschreven. Ja, dan heb je wel heel kwetsbaar opgesteld. En in zoverre kan ik dan toch wel kritiek hebben op de verdediging, voor zover ik dan hun pleidooi ken. Ik wil dus even bij Geza de indruk wegnemen, als zou ik in de doelstellingen, in de idealismen, sterk verschillen. Als hij bijvoorbeeld zegt, om te beginnen laten we alle mensen met dubbele nationaliteit, met een crimineel verleden uitzetten en dergelijke maatregelen, die heb ik ook 40 jaar geleden manmoedig verdedigd. Altijd spitshoeder lopend op het randje van wat nog net door justitie aanvaardbaar werd, moest worden geacht. Echt met de elektronenmicroscoop de wetgeving en de jurisprudentie volgend. Het is voor mij geen verdienste dat ik nooit ben veroordeeld, maar het heeft daar met mijn juridische achtergrond te maken. En ik vond het dus jammer dat de hele procesgang is ingezet zonder kennisneming van de behoorlijke juridische kennis die ook binnen ons destijds van de Centrumpartij verzameld was met een aantal advocaten van de Heiningen enzovoorts. Wij hadden ook allemaal processen liggen nog, ook van leden, later zelfs tegen Jan Maat, en uit die processen had men fix kunnen leren en waarschijnlijk een veroordeling kunnen voorkomen. En dat vind ik jammer voor die Hekenus die gelukkig een thuishaven buiten het land heeft. Maar het is toch wel hem voor hem een zware zaak dat hij hier is veroordeeld. Niet dat je, laat ik zeggen, natuurlijk is een politieke strijd tegen een stelsel, ja, gaat natuurlijk met veroordelingen gepaard. Dat kan natuurlijk niet anders. Maar in het individuele lijden, met een lange ei, onder een veroordeling, zoals niet een verbanning uit de maatschappij, ligt buitengewoon zwaar. En daar wil ik bij aan toevoegen dat het voor mij ook kwalijk is dat in nationalistische kringen, zeker ook weer jongere generaties, geen kennis wordt genomen van al die justitiële perikelen en de hele lijdensweg van vroegere nationalisten. We hebben het nu net gezien met het overlijden van Dr. Giessen, secretaris van de Centerpartij, maar ook met de eigenlijk het stilzwijgen in nationalistische kringen over deze procesgang Hegenus. Dus men moet echt wel achter de eigen mensen blijven staan. En daar ook waar zij eventueel fouten maken, daarvan leren. En de mensen ook constant in bescherming nemen. En ik vind dat warme gevoel mis ik in bepaalde kringen die alleen maar kijken naar alt-right in Amerika en niet volgen wat er in eigen land en in Europa zelf aan justitiële ellende ontstaat. Tot zover.
Bedankt Alfred Vierling. Geza, wellicht wil jij daar nog op reageren?
Ja, het is namelijk zo dat ik ben het grotendeels met de heer Vierling eens. Ik moet erbij vermelden dat, zeg maar, op het moment dat ik meedeed met die bewuste podcast, ik eigenlijk zeer nieuw was in de zin van dat ik me in het openbaar uitsprak. Ik heb me heel lang daarvoor heb ik me afzijdig gehouden van de nationale beweging om meerdere redenen. En op een gegeven moment heb ik besloten om toch meer zichtbaar te worden en met bepaalde gesprekken mee te doen. Hè? Dus in het algemeen belang. Ik was zeer zeker naïef wat betreft, en ook onwetend wat betreft allerlei jurisprudentie. Ik had er totaal eigenlijk geen idee van. In ieder geval niet in de werkelijke zin van het woord. Dus daarmee ben ik het gewoon eens met de heer Vierling, dat het heel erg van groot belang is dat we kennis hebben van dat soort zaken en ook leren van mensen die ons voorgegaan zijn en daar ook kennis van nemen. En ja, goed, dat is in mijn geval natuurlijk absoluut niet het geval geweest. En in die zin is het niet zo van dat ik zeg van, nou ja, goed, daarom moet ik me maar zelf het totale zwijgen op gaan leggen of verschrikkelijk politiek correct gaan worden. Maar het is wel zo dat je natuurlijk wel met de nodige kennis je in deze strijd begeeft. En dus in die zin ben ik het daar natuurlijk mee eens.
Een vraag van mijn kant nog, Geza. De uitzending op de televisie bij Rutger. Wordt daar nou veel geknipt in wat wij dan daadwerkelijk op televisie zien en wat er aan opnames allemaal wordt?
Ja, dat is wel zo. En dat is ook het gevaarlijke. Want het probleem is dat op een gegeven moment. Kijk, wat ze doen, ze zetten Rutger neer op een bepaalde manier. Hè, dus eigenlijk als dominante kracht in het verhaal. En reacties, die worden dus eigenlijk afgezwakt. Hè, dus de reacties die werkelijk gegeven zijn. Dus wat dat betreft, dat is eigenlijk altijd een beetje het probleem met dit soort programma's natuurlijk. Al moet ik zeggen dat in dit geval men correcter ermee om is gegaan als bijvoorbeeld het stukje in het NRC over de documentaire. En dat was gewoon ronduit lachwekkend. Dat had ook helemaal niets te maken inhoudelijk met wat er werkelijk gezegd is. Dus vandaar. Maar goed, dat is natuurlijk. Ja, kijk, weet je wat is? Het is een afweging. Ik heb op een gegeven moment gesprekken gehad met mensen die van de bekende omroep. En ik heb op een gegeven moment besloten om mee te doen. En dat is altijd een afweging natuurlijk, want wat ik al eerder zei, je weet waar je mee te maken hebt. Maar ik vind het gewoon van belang dat we ons minimaal laten horen. En kijk, als we dat helemaal niet doen, dan zijn we gewoon totaal onzichtbaar voor het grootste gedeelte van de bevolking. Kan je zeggen, ja, maar goed, dan zet je op een bepaalde manier neer. En daardoor krijgen mensen een verkeerd beeld voorgeschoteld. Ik denk dat ik bepaalde dingen daar heel duidelijk in aangegeven heb. Waar je het mee eens kan zijn of niet mee eens kan zijn, maar waar men heel erg weinig aan kon verdraaien.
Duidelijk. Bedankt, Geza. Wellicht wil Faust, die ook de nodige ervaring toch heeft met de journalistiek in Nederland, nog iets vertellen over zijn ervaringen met journalisten, waar anderen misschien iets van kunnen leren. Faust.
Nou ja, het is het verhaal van Geza klinkt mij heel typerend in de oren. Ik heb eigenlijk geen andere ervaring met de media dan dat ze specifiek contact zoeken om je te framen. En ze vertellen het natuurlijk altijd op een manier dat het lijkt alsof ze jou eerlijk je verhaal gaan bieden. En in die zin ben ik het enigszins oneens met Geza over van ons laten horen. We moeten wel van ons laten horen, we moeten ons verhaal inderdaad wel doen. Maar ik denk dat het nuttiger is om dat te proberen in een context waarin je controle hebt over het narratief dan in de staatsmedia of de grote omroepen. Want die zijn specifiek op zoek naar je beschadigen. Dus er is eigenlijk geen winscenario, denk ik, daarin. Ook al heb je een goed verhaal, en Geza heeft natuurlijk al een aantal keer de krant op het bord gestaan, ik heb het altijd proberen te vermijden. Wanneer je een goed verhaal hebt, proberen ze dat alsnog te verdraaien, knippen, tot op het punt dat je er toch altijd minder goed uitkomt dan als je zelf controle hebt, redactionele controle hebt. En ook de media in Nederland is best smerig. Ik heb wel intimidatiepraktijken van mezelf en andere mensen meegemaakt, waarin ze dreigen met naar werkgevers stappen en dergelijke. En de rechtbank klinkt mij inderdaad hierin ook heel erg gekleurd. Het is sowieso eigenlijk een schande dat er een wetgeving is die mag bepalen wat wij wel en niet vinden, zolang het ten andere niet direct fysiek benadert. Kijk, er is misschien een argument te maken als ik iemand een baan niet geef, als ik een bedrijf heb, omdat hij een bepaalde huidskleur heeft. Maar dat ik zelf een oordeel heb over anderen, daar hoort de rechtbank toch niet aan toe te pas te komen. En voor de rest heb ik er niet zo heel veel aan toe te voegen.
Bedankt, Faust Lanza. Ik wil zelf ook nog wat vertellen en dan vooral of eigenlijk alleen over de drie televisieuitzendingen die ik heb gezien. Rutger en Nationalisten. Ik moet zeggen, ik vind het toch moedig dan die mensen die hebben meegedaan. Hè, want je komt toch voor een groot publiek, en zoals Faust al zei, in een context die je niet eigenlijk bijna helemaal niet in de hand hebt. Je kunt wel via je verhaal doen, maar er kan inderdaad het nodige ook uitgeknipt worden. En je wordt met andere mensen in een verhaal vermengd. En de vraag is ook inderdaad, hoeveel wordt er dan uitgeknipt en geplakt? En met wie kom je samen in dat verhaal te staan? Dat maakt het ook gewoon echt lastig om goed naar voren te komen. Dus dat je je visie, je verhaal goed kunt doen, zodat het publiek dat ook kan begrijpen. En daarmee zou ik zeggen dat ik dus zelf ook niet weet of het wel verstandig is om eraan mee te doen. Leuk vond ik de vergelijking tussen die Geza maakte in de eerste uitzending waarin hij zat, tussen het communistisch en het liberaal systeem, dat die beide mensen indoctrineren. Oh, zou je wel reageren? Vertel.
Wat jij zei over het programma, hè? Dus hoe het in elkaar wordt gezet, met wie je samen in zo'n reeks terechtkomt. Zeg maar het knippen daarin, het verschillende mensen door elkaar laten optreden. En dat maakt natuurlijk dat er niet echt een goed beeld wordt gegeven van een gesprek met iemand. En dat heb ik dus zelf ook gemerkt, want tijdens de opnames is het eigenlijk één lang gesprek geweest. Hè? Voornamelijk in WP in Rotterdam, in dat krantcafé. Dat was gewoon echt één lang gesprek. En ja, als dat op die manier zou worden uitgezonden, dan krijgt iemand natuurlijk een heel ander beeld als dat je korte stukjes eruit knipt en tussen andere mensen plakt. Dus dat ben ik volledig met je eens. Dat is, ik moet je eerlijk zeggen, en dat wil ik wel even aan toevoegen, omdat jij dit naar voren bracht, is dat ze dat hebben ze niet tegen mij gezegd. Dus ze hebben het bij mij over laten komen of dat verschillende afleveringen zouden zijn, waar dus het interview volledig uitgezonden zou worden. En dat is dus niet het geval geweest.
Duidelijk, Geza. Ik begrijp dat Alfred ook nog wil reageren, Alfred Vierling.
Ja, ten eerste over dit laatste. Daar kun je juridisch eigenlijk niet tegen verdedigen. Ik ken natuurlijk ook buiten de politiek, belangrijke zaken, mensen die geïnterviewd worden, die leggen dan graag in contracten vast. Inderdaad, dat er niet geknipt mag worden, dat het volledig moet worden uitgezonden, dat de uitzending eerst moet worden bekeken door de geïnterviewde voor goedkeuring. Ja, juridisch, formeel juridisch kun je zo'n contract wel maken. Maar het wordt weggehoond door de Raad voor de Journalistiek en zo. Van ja, dat gaat tegen onze vrijheid van journalistiek in. En dan tekenen we niet en dan krijg je geen interview. Het is dus een machtssituatie waar je dan niet tegen op kunt. Maar ik wil toch wel zeggen dat ik, anders dan de andere gesprekspartners, toch behoorlijk positief ben over deze uitzendingen. Er is de minste aandacht. En er moet ook niet helemaal het publiek onderschatten. Processen leiden tot belangstelling. En mensen die enigszins belangstelling hebben, zien ook wel door dit soort technieken, niet allemaal, maar ze zien toch wel door een stuk framing heen. Hè? Want ze zijn het ook een beetje gewend op de staatsmedia. Zo is natuurlijk ook die Rutger ook wel begonnen. Dat is een beetje wilde jongen er doorheen. En je noemt hem nu wel een staatsparasiet of zo. Maar hij vergeet niet dat hij toch ook in de journalistieke wereld hiermee zichzelf nog heel moedig kan vinden. Hè? De meesten zouden jullie totaal hebben doodgezwegen. Nu is er toch nog een kans. Hè? Er zijn toch uitspraken gedaan die duidelijk zijn. En die kunnen dan misschien een beetje neerbuigend en zo worden omkleed door de interviewer. Maar als de stellingnames duidelijk zijn, dan worden die volgens mij er wel uitgepikt. En wat hier ook gelukkig niet is gebeurd, maar dat is toeval, dat is dat deze drie mensen die nou wel door elkaar verhaspeld zijn, eigenlijk niet elkaar aanvallen of erg strijdig met elkaar opvattingen hebben die met elkaar strijdig zijn. Dus het komt toch wel over als een zeker geheel. En het laat ook zien dat dit nationaal gedachtegoed, deze oriëntatie, toch uit verschillende kringen komt. Dus in het leger, dat wisten mensen natuurlijk ook niet, dat dat heel sterk speelt in het leger, veel meer dan de AIVD of MID wil laten tot uiting komen. Nou, en dan heb je mensen die dus de islamisering bestrijden, al heel lang. Laat ik zeggen, er zijn vergeet niet, de wereld wordt voor heel veel mensen er akeliger. Er komen heel veel crises tegelijkertijd. Het grootste deel van de mensen zal zich door de overkill aan informatie gewoon afsluiten. Maar als er dan een soort rellerige zaken worden aangekondigd, zoals toch ook wel dit programma, dat toch behoorlijk bekeken wordt, dan scherpt dat toch de nieuwsgierigheid. En zonder nieuwsgierigheid en twijfel komt er ook nooit nieuwe kennis. Dus ik ben er in het algemeen toch erg positief over. Er zijn niet echt grote ongelukken gebeurd in de interviews. Mensen hebben zich heel keurig uitgedrukt. Ze hebben ook een menselijke kant. Dat moet ik zeggen, Rutger liet ook menselijke kant van die van de geïnterviewde zien. Dus ik sta er toch wel iets positiever tegenover. En tot slot van mij, maar dat is misschien niet van programma, maar ik was gisteren bij de Tank in Amsterdam. U weet, die is neergezet door de Bali hoofd Juri Albers. En die heeft, daar stond, nou ja, dat was al zogenaamd een Russische tank, maar waarmee Oekraïne is ingevallen, nou, er zat geen Z-teken op, dus dat was het helemaal niet meer goed. En ook een heel verhaal van Amnesty International en over Boeg en wat je er ook van vindt. Er was discussie, niet veel, maar wel mogelijk, maar waar ik op doelen is, dat de journalist Juri Albrecht, die werd ondervraagd door een verslaggever die ik niet ken, over zijn geldstromen en of dat misschien dat hij geld voor de NAVO had gekregen om die tank daar neer te zetten. En toen greep heel fanaat die Juri de microfoon uit handen van die verslaggever, wat hem niet lukte. Dat staat op beeld. En daar zie je dus dat deze Juri Albrechts, die het overigens tegelijkertijd in de Raad van Toezicht van de Open Society Organisatie voor Europa, dus van Soros zit, dat vernis van de nette journalistiek heel dun was, omdat hij opeens fanaat zich buiten zinnen kwam en poogde gewoon dan maar die microfoon af te pakken. En nou ja, zulke beelden laten zien dat niet zozeer wij, maar ook die staatspers wel eens goed kan uitglijden. En dat geeft natuurlijk hoop. Mijn wens is altijd dat niet zozeer de strijd met die pers wordt aangegaan, maar met de universiteiten, de academici, die vele malen ernstiger de politieke correctheid op de universiteiten handhaven. Maar goed, dat is nog een oude kreet van mij. Tot zover.
Bedankt, Alfred Vierling. Ik heb inderdaad de beelden ook teruggezien op React Nieuws, waar inderdaad de journalist Juri Albrecht en directeur van de Bali en journalist van de alternatieve pers aanviel en getracht heeft zijn microfoon af te pakken. Bedankt allemaal, want ik begrijp dat er niemand meer iets wil toevoegen aan de uitzending. Dan bedank ik Reinoud Eekhout, Alfred Vierling, Faust Lanser en Geza Hegedus. U heeft geluisterd naar Reactgesprek, uitzending nummer 40, met als titel Rutger en de Nationalisten en het hoger beroep van Geza Hegedus. We hebben onder andere gesproken over de indrukken van de televisieuitzending, een reactie op het hoger beroep, internationale oriëntatie van nationalisten en een uitleg over het hoger beroep en de deelname aan de uitzending van Rutger en de Nationalisten. U bedankt allemaal thuis voor het luisteren. U kunt ons steunen door onze uitzendingen te delen via bijvoorbeeld de sociale media. Graag tot de volgende keer.